Ik ben Henrik Stevens en je luistert naar de Human Skills podcast.
En weer heb ik een gast in de Human Skills podcast die relevante leiderschapsinzichten deelt. Henrik Stevens is na een carrière in de zeehavenwereld in het onderwijs beland. Volgens hem een plek waar het juist niet alleen gaat om de systeemkant. Hoe richten we het onderwijs in? Maar vooral ook over de menskant. Want je werkt met jonge mensen in de groei van hun leven. Hij vertelt hoe hij bij het Techniekcollege Rotterdam gezorgd heeft dat hij samen met het college van bestuur en alle collega's een reeds doorgevoerde fusie zover heeft gebracht dat de onderwijsinspectie het predicaat goed afgaf. Wat echt uitzonderlijk is. Hij deelt ook mooie one-liners over hoe hij in de wedstrijd zit als het gaat om samenwerken. En wat hij door de jaren heen aan levenservaring heeft betaald voor zijn grijze haren, zoals hij dat mooi noemt. Ik kan je alleen maar aanraden deze podcast helemaal uit te luisteren. En als dit gesprek je inspireert om met je eigen gedrag als leidinggevende aan de slag te gaan, kijk dan vooral eens naar mijn nieuwe trainingsprogramma Spelregels Componeren op www.samenwerkingsversneller.nl. Veel luisterplezier! In deze aflevering is Henrik Stevens mijn gast. Henrik is zijn carrière begonnen in de wereld van zeehavens. Een jaar of 12 geleden kwam hij terecht in het zeevaartonderwijs. En van 2017 tot 2022 is hij directeur geweest van het Techniekcollege Rotterdam. En sindsdien ben je collegevoorzitter hier bij het Da Vinci College in Dordrecht, waar je mij ook te gast hebt. Nou, dankjewel. Bij het aantreden van het bij het Techniekcollege trof je, in mijn woorden, een zieltogend opleidingsinstituut aan. En toen we elkaar een tijdje geleden spraken en je daar wat over vertelde, heb je verteld dat je daar je beste beentje voor gezet om dat college weer een goed vaarwater te krijgen, om in zeetermen te blijven. En daar ben je in ieder geval, wat je toen vertelde, samen met de medewerkers in geslaagd. En ik wil met jou in dit interview op onderzoek uit van, nou, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je je leiderschap erin ingezet? Hoe heb je je gedrag erin ingezet om samen met je collega's dat voor elkaar te krijgen? En ook welke lessen heb je daarvan geleerd? En het tipje wat ik voor de luisteraar van de sluier kan oplichten is dat je in het voorgesprek aangaf dat je veel baat hebt gehad bij het bewust inzetten van je eigen gedrag erin. Nou, dat is ook wat ik als trainer interessant vind, dus daar gaan we naar op zoek. Dus welkom Henrik in de Human Skills podcast. En ik begin het gesprek altijd met een vaste vraag. Wat wil je later groot worden als je groot bent?
Ja, dat antwoord dat varieert natuurlijk door de tijden heen. Toen ik 10 was, wilde ik graag politieagent op de motor worden. Toen ik 15 was, wilde ik graag kapitein van een zeeschip worden. Toen ik 20 was, wilde ik graag de directeur van de haven van Rotterdam worden. Dus het varieert nogal door de tijd heen. Maar aan het roer staan, letterlijk en figuurlijk, dat vond ik altijd wel heel erg leuk.
Ja. En nu, je bent wat op wat hogere leeftijd dan de getallen die je net noemt. Ja. Heb je nog iets waarvan je zegt, nou, dat is iets wat ik nog in mijn leven, waar ik nog later als ik groot ben. Heb je nog iets waarvan je zegt, nou, dat was een droom of een wens?
Nee, ik heb mijn loopbaan niet gepland. Ik heb altijd geprobeerd om datgene te doen wat dicht bij mijn eigen gevoel en bij mijn eigen talenten lag. En ik heb verschillende overstappen gemaakt in verschillende periodes van mijn leven. En ook nu heb ik mijn carrière niet gepland. Ik heb een hele mooie uitdaging bij Da Vinci sinds 8 maanden. Met heel veel leuke mensen hier. En ik wil eigenlijk gewoon niet weten waar het schip strandt. Om het dan maar even zo te zeggen.
Ja. Dus, nou, dat is ook een idee van wat je wil horen als je later groot bent.
Klopt, ja.
Mooi, leuk.
Ja.
Leuk. Hey, wat ik al net even bij de introductie zei. Je bent ooit in de zeehavens begonnen. Zeehavens zijn denk ik een wereld voor veel Nederlands is het een redelijk onbekende wereld denk ik, want er veel mensen komen daar niet, ja, behalve als je, weet je, met een cruise of zo op pad gaat. Ik heb laatst ook gelezen dat 90% van wat wij kopen via containers in onze handen komt, dus via zeehavens. Wat heeft je geboeid aan die wereld destijds?
Mijn aangetrouwde vader die was inspecteur bij Smith Lloyd. Een van de grotere offshore bedrijven van Nederland in de jaren 70 en 80. En wij gingen als kinderen met hem mee naar de scheepswerf bij Van der Giessen de Noord. En het indrukwekkende van de scheepvaart, dat trok mij heel erg. Ik vond het een boeiende wereld. Ik heb ook altijd een hele grote drang gehad om de wereld te leren kennen. Dus ik heb in ongeveer 30 landen gewerkt. Dus het was denk ik de combinatie van haven, bestuur en die internationale wereld willen ontdekken vooral. Die mij enorm aansprak. Ja. En ook natuurlijk wel de cultuur van de havens. Hè, van ruwe bolster, blanke pit. Doorgaan op die momenten dat je denkt van jongens, waar zit hier de uitgang überhaupt? Ja. Dus dat mensvormende, maar ook dat culturele aspect, dat trok mij enorm.
Ja. Leuk. En is er iets wat je bijgebleven is uit die periode, een les of in het leiderschap of op een andere manier? Ja, dat heb ik daar wel echt, dat heeft me wel gevormd of dat heb ik wel echt meegenomen.
Ja, ik mag me gelukkig prijzen dat ik eigenlijk heel veel goede voorbeelden in mijn directe omgeving heb gehad. Ja. Dat zijn mijn ouders geweest, maar dat is ook bijvoorbeeld mijn promotor aan de TU Delft geweest. Ja. Maar ook mijn eerste leidinggevende bij Zeeland Seaports, directeur, commercieel directeur daar. En weer later ook collega-partners met wie ik bedrijven en projecten heb gedaan. Dus ik heb altijd heel direct en dichtbij gezien van welke impact een bepaalde manier van leiding geven op andere mensen heeft. Ik heb ook overigens, we groeien natuurlijk aan het leven. Ik heb ook zeg maar voor deze grijze haren betaald. Ik heb ook wel eens gewoon een conflict gehad met een leidinggevende. Ja. Ja. En dat was dan ook meestal toch wel weer zo'n moment dat ik achter mijn oren moest krabben van ja, zit ik hier nog wel op de goede plek in de goede organisatie? Ja. Want dat is iets wat je natuurlijk eigenlijk pas na verloop van tijd helder krijgt voor jezelf. Van welke behoeften je zelf eigenlijk hebt. En wat voor type organisatie daar het beste bij past.
Ja. Mooi. Mooi dat je dat stelt. Hey, je bent op een moment vanuit de zeehavens in het onderwijs gerold. Wel in het maritieme onderwijs aanvankelijk.
Klopt.
Wat heeft je getriggerd om die overstap te maken? Anders dan dat het misschien op je pad kwam. Maar wat trok je aan om die overstap te maken?
Mijn ouders hebben altijd in het onderwijs gewerkt. Ah, ja. En ik heb zelf altijd gezegd, ik ga nooit in het onderwijs werken.
En verdomd je en toen.
Dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Heel eerlijk, ik zou maar voor 3 maanden interim directeur worden bij Skalder Maritieme Logistiek College De Ruiter. En die 3 maanden werd uiteindelijk 6,5 jaar. Dus blijkbaar vielen er allerlei kwartjes, bewust en onbewust en bedoeld en onbedoeld, op zijn plek. En voelde ik me enorm chenang bij de mensgerichte, maar ook resultaatgerichte organisatie die het onderwijs is. En bij alle ontwikkelingsmogelijkheden die er binnen het onderwijs zijn. En ook Maritiem Logistiek College De Ruiter was 12 jaar geleden echt wel een organisatie die zoekende was van wat is er nodig om zeg maar duurzaam voor te kunnen blijven bestaan? En wat is er nodig om het onderwijs interessant te houden? Dus, en ik heb daar de kans gehad om het gebouw samen helemaal met docententeams te vernieuwen. Ja. Dat zijn natuurlijk ook unieke kansen die dan maken dat je zegt, nou, ik wil graag blijven werken, want dan kun je ook iets met elkaar neerzetten. Ja. Dus dat soort type kansen zien en er dan ook vol voor gaan, dat houdt mij dan bij een organisatie.
Ja. Mooi. Ik al even in de introductie zei, het techniekcollege, daar hebben we toen in ons voorgesprek heb je daar iets over verteld. En daar was ik, dat triggerde mij om je de vraag te stellen, wil je ook voor de microfoon verschijnen? Daar ben je 1 jaar of 6 geleden begonnen. Wat trof je daaraan? Hoe was de situatie?
Ja, ik ben 1 jaar lid geweest van de directie. Dus we deden het met z'n drieën. Er was 1 directeur was er eindverantwoordelijk. Ik trof met name een organisatie aan. Kijk, even om wat context te schetsen. Het is Techniek College Rotterdam, onderdeel van Albert Heijn Zadkine. En je moet je voorstellen dat als je 30, 40 jaar lang elkaars concurrenten bent geweest, hè, Albert Heijn Zadkine in de stad en regio Rotterdam, en je gaat dan alle techniekopleidingen in een vrij korte tijd bij elkaar zetten, dan vraagt dat ontzettend veel om afstemming. Maar het vraagt natuurlijk vooral om samen een andere cultuur bouwen. Dus toen ik daar kwam, was er wel een samenwerkingsovereenkomst. Maar de proof of the pudding is natuurlijk altijd in de eating. Ja. En over allerlei details, operationele details en afstemmingsvraagstukken, die komen dan eigenlijk pas nadat de samenwerkingsovereenkomst is getekend. Ja. Dus toen ik een jaar lid geweest was, kreeg ik de kans om daar eindverantwoordelijk te worden. Maar voordat ik op die vraag positief heb geantwoord, heb ik eerst ook wel aan de bestuurders gevraagd. Ik zeg maar, wat is nu de bedoeling dan van Techniekcollege Rotterdam? Want je vraagt nu aan mij als vijfde directeur in 2 jaar tijd om het te gaan doen. Wat wil je ermee? En de bestuurders gaven toen heel duidelijk aan van, we willen er echt wat van maken. En ik zeg, oké, nou prima, fijn. Ik zeg maar, dan heb ik eigenlijk maar 1 andere vraag nog. En dat is op het moment dat de dialoog der doven, dus de voetbalwedstrijd Feyenoord-Sparta, weer gaat starten tussen Alberda en Zatkin. Ik zeg, dat gaat niet helpen om er echt wat van te maken. Nou, dat begrepen zij natuurlijk ook heel erg goed. Ja. Dus zij hebben toen enorm meegeholpen om in ieder geval de condities van de samenwerkingsovereenkomst verder te vertalen in operationele zin. Ja. Waardoor ik als directeur natuurlijk nog steeds wel in heel veel afstemmingsoverleg terechtkwam. En er ook nog wel echt wel financiële uitdagingen getackeld moesten worden. Maar waarin in ieder geval we samen weg konden blijven bij die dialoog der doven en in animositeit. Waardoor we echt konden gaan bouwen aan een nieuwe eigen cultuur voor Techniekcollege Rotterdam. Ja. Dus ja, er zijn wel vanuit verschillende dingen zijn er de goede stappen toen gezet om die transitie mogelijk te maken.
Ja, wat ik je hoor vertellen is dat je dus aan de voorkant goed met degene aan wie jij dan weer verantwoording had af te leggen, het goede gesprek hebt gehad. Maar wat is nu, hè, wat je zegt, wat is nu de bedoeling? Hè? Waar willen we nou naartoe?
Klopt.
Willen we nou er inderdaad één nieuwe cultuur samen van maken en daarmee de basis voor succes leggen? Of willen jullie wat anders, beste heren en of dames?
Ja, dat bestuurlijke vertrouwen heb je echt, echt nodig. Ja. Want je weet aan de voorkant al met elkaar, er komen momenten dat het spannend is. Ja. En toen ik het overnam, was de financiële situatie ook minder rooskleurig. Ja. En stonden er al heel veel relaties toch wel op spanning. Dus, en dat is voor het onderwijs natuurlijk nooit helpend. Je wil vanuit een relaxte sfeer, een relaxte open en veilige sfeer, wil je werk kunnen doen.
Ja. Ja. Ja, en daar is dan die samensmijden van die 2 culturen tot 1 nieuwe cultuur, is daar dan, dat snap ik ook, essentie in.
Ja.
Essentieel in.
Ja. Ja.
En dat begint inderdaad bovenaan de trap. Om de intentie uit het op te halen van, zitten jullie er ook zo in zoals in dit geval Hendrik erin zit.
Exact, heb je een gezamenlijke ambitie. Ja.
Ja. Ja. En wat zijn momenten waarop je in dat proces, je zegt van ik ben aan het begin, voordat ik ja zei, heb ik dat gesprek gehad. Daar heb je een intentie opgehaald waardoor je, als ik het goed beluister, kon zeggen van nou, oké, die uitdaging wil ik wel aanpakken. Wat zijn momenten geweest waarop je als leider, ik denk vermoed dagelijks leider, om dat dan voor elkaar te krijgen, die 1 cultuur smijden, ook in praktische zin. Wat zijn momenten geweest waarop je echt als leider bent uitgedaagd?
Nou, ik ben eigenlijk alle 5e jaren wel uitgedaagd gebleven, hoor. Want je kunt je voorstellen dat er ook 5 jaar natuurlijk niet voldoende is om daar 1 cultuur van te maken. Ook omdat de arbeidscontracten natuurlijk via Alberda en Zatkin bleven lopen. Maar wat enorm geholpen heeft, is dat we toch vrij snel met elkaar een goed team van mensen hebben verzameld, zeg maar. Die samen die ambitie hadden om er wat van te maken. Ja. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Dus de context was zodanig dat het bestuurlijke vertrouwen er was. Maar we konden, doordat die gezamenlijke ambitie helder werd, ook bij de mensen die in mijn team zaten, konden we ook een structuur neerleggen wat helderheid bood. Waarbij ook formele structuren en informele structuren natuurlijk zoveel mogelijk op elkaar afgestemd raakten. Maar waarbij wij natuurlijk ook er meer ruimte kwam voor de behoeften en erkenning van mensen. Want er zitten er gewoon hele goede vakbekwame mensen in zo'n organisatie. En die moet je ook wel weten te binden en te boeien. Dus er kwam daardoor meer ruimte om ook weg te komen. Om echte relaties te vestigen. Hè? Want ik zeg ook altijd van zonder relatie geen prestatie. Ja. En als je dan ook nog het proces zeg maar planmatig met elkaar gaat doen, waardoor je dus timen en doseren goed op elkaar kunt betrekken, hè, welk de goede prioriteit op het goede moment, en je communiceert daar dan ook nog heel helder over, dan heb je zeg maar de mix of de cocktail van elementen, ja, die steeds ronder en ronder en ronder aan het worden is. Waardoor ook, want er werken 450 mensen bij Techniek College Rotterdam. Waardoor iedereen begrijpt van, oh ja, hier zijn we van, zo doen we het met elkaar. En dan krijg je ook mooie resultaten. Daar moet je natuurlijk ook wel op durven vertrouwen. Ja. Dus het is alle vijfde jaren wel, nou ja, gezond spannend gebleven. Ja. Maar dat voel ik in mijn huidige baan, ja, ook. Ja. Ik bedoel, je brengt nu eenmaal als leidinggevende in het onderwijs jezelf met je lek en je gebrek helemaal mee. Ja. En dat betekent dus vooral dat het heel erg, voor mij althans, gericht is op teamwork. Want als je mensgericht en resultaatgericht wil werken, dan doe je dat met elkaar. Ja. En heeft iedereen een rol in dat proces. En ik vind daarin dus ook het proces hygiënisch met elkaar spelen, vind ik ook heel erg belangrijk. Dus ja, dat je zorgvuldig bent naar de mensen, maar ook zorgvuldig bent naar de organisatie en de opdracht van de organisatie.
Je zegt, ik vind het belangrijk om hygiënisch te doen. Wat kun je dat concreet maken? Wat voor gedrag of wat voor... hoe doe je dat concreet? Misschien kun je een voorbeeld, concreet voorbeeld...
Ik denk dat het begin van een kwaliteitscultuur begint... bezieling en kwaliteit, die hangen heel erg sterk met elkaar samen. Dus op het moment dat je helder hebt met elkaar wat je ambitie is, dan is het vervolgens natuurlijk de truc om dat planmatig goed te gaan vertalen in alle facetten om die ambitie te bereiken. Om, met hygiënisch bedoel ik ook dat het goede geldt naar de goede dingen, maar dat je dus ook je besluitvormingsproces met alle inhoudelijke argumentatie, dat je dat goed borgt met elkaar. Zodat de goede argumenten op de goede tafel, op het goede moment zeg maar besproken worden. En dan bouw je ook echt een kwaliteitscultuur die van onderaf wordt opgebouwd en ook zeg maar van bovenaf wordt verstevigd, versterkt. En dan zit je ook met elkaar eigenlijk altijd, welk onderwerp het dan ook is, maar je zit per definitie met elkaar op dezelfde pagina. Want je weet, dit is helpend aan die gezamenlijke ambitie en die gezamenlijk gewenste uitkomst.
Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen wat je aan het begin zei. Hè? Het goede gesprek met degene die eindverantwoordelijk zijn. En wat is de intentie? Waar willen we naartoe? Vervolgens ook helderheid creëren met elkaar. En hoe gaan we dat dan doen? Welke besluiten moeten we nemen? Welke stappen moeten we zetten? Dat ook op een goede manier doen. Wat je zegt, een goede argument op de goede tafel. En daar ook goed over communiceren. En als het gaat om jouw eigen dagelijkse gedrag. In het voorgesprek vroeg ik volgens mij aan je, wat is een kantelmoment geweest in je carrière over wat je geleerd hebt over je eigen gedrag als leidinggevende? Je haalde toen aan, als ik me goed herinner, dat je op je 35ste voor het eerst echt in een leidinggevende positie kwam. Kun je daar iets over vertellen? Wat je vanaf dat moment geleerd hebt over jezelf als leidinggevende en je eigen gedrag?
Ja, ik heb inderdaad, ik ben op mijn 35ste dan formeel voor het eerst directeur geworden. In de jaren daarvoor was ik projectleider van havenprojecten, havenconsultancyprojecten. En dan was ik vooral in de rol van meewerkend voorman. Er zijn voor mij dus verschillende kantelmomenten ook geweest. En die hangen eigenlijk altijd wel samen met de wisseling van baan of wisseling van organisatie. Want dat was dan blijkbaar, ik was daar dan uitgegroeid en was het tijd voor de volgende stap. Dus er zijn verschillende kantelmomenten geweest waarin ik ben gegroeid. Ik ben van nature iemand die ook wel vrij ongeduldig kan zijn. Dus ik heb ook wel echt moeten leren om dat timen en doseren op de goede manier te doen. Om bij die gezamenlijke ambitie uit te komen. En strategisch gedrag heb ik ook wel geleerd om dat echt in volle transparantie op basis van een hele heldere en bij voorkeur uitgeschreven uitgangspunten te doen. Ja. En uitgangspunten kunnen dan heel breed zijn. Hè? Dat kunnen juridische, financiële, operationele personele uitgangspunten zijn.
Ja.
En de truc is natuurlijk om die uitgangspunten dan altijd zo consistent en zo consequent mogelijk op elkaar te betrekken.
Ja.
En door dat heel transparant te doen, heb ik gemerkt, dan wordt je communicatie wordt eenduidiger.
Ja.
Dan snappen mensen ook waar je mee bezig bent en waarom je doet op dat moment wat je doet. En dan zijn er dus minder onvoorspelbare zaken. En dat bindt dan mensen ook in het team. En dan eigenlijk hoe langer en hoe meer je samenwerkt en daarop fine-tuned, des te effectiever je ook als club, als team wordt.
Ja.
En daarmee dus ook geloofwaardiger. En dat laatste zeg ik er vooral bij, omdat onderwijs heeft een maatschappelijke opdracht. Hè, een ROC is een publieke takenorganisatie. Wij geven diploma's uit, dat zijn waardepapieren. Maar we doen dat ook natuurlijk met een best een behoorlijke hoeveelheid geld, waar we ook natuurlijk verantwoording over moeten afleggen.
Ja.
Dus om dat zeg maar zo, wat ik dan altijd maar noem, zo rond mogelijk te doen, zo consistent en consequent mogelijk te doen, is het een hele complexe puzzel waarbij ieder puzzelstukje echt op de goede plek moet liggen.
Ja.
En je bent natuurlijk enorm afhankelijk van de kwaliteit van je mensen. Dus wat ik ook wel heb moeten leren is mensen de kans te geven om zich te ontwikkelen en om ook daarin de goede feedback gesprekken met elkaar te voeren. Van, zit je op je plek? Wat heb je nodig om verder te komen? Wat is jouw ambitie en hoe relateer je die aan de ambitie van de organisatie? Want het begint natuurlijk altijd wel bij die ambitie van die organisatie. Die staat voor een maatschappelijke opdracht aan de lat. En daarin wil je natuurlijk met elkaar verder komen.
Ja.
En dan is het ook altijd de vraag van, ja, wil je als individu, hoe ben je als individu gekoppeld aan die maatschappelijke opdracht en aan de onderwijsorganisatie?
Ga je dan in zo'n gesprek ook op zoek van waar en binnen dat spectrum van die maatschappelijke opdracht, waar zit je beste medewerker, jouw ambitie of jouw energie om je tanden in te zetten?
Ja.
Dat is ook iets wat je daarin...
Zeker. Want ik vind daarin ook, en dat noem ik ook veelvuldig hoor, wegblijven bij dialogen der doven. Hè, daar bedoel ik dus ook mee de verkeerde energie in de verkeerde dingen steken.
Ja.
En dat weet je op voorhand niet altijd. Dat is echt al werkende weg, wordt dat vaak duidelijk. En daar dan precies met elkaar soms ook het schurende gesprek over voeren. Dat heb ik echt moeten leren. En dat blijft ook nog altijd, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dat blijft ook altijd weer de echte uitdaging. Hebben we nu echt alle feiten die relevant zijn op tafel?
Ja.
En kunnen we daar elkaar in alle rust en oprechtheid over bevragen?
Ja.
En dat werkt andersom dus ook. Ik benadruk ook altijd naar de mensen met wie ik heel direct samenwerk. Alsjeblieft, kijk met me mee en bevraag me kritisch. Want ik heb ook mijn blinde vlekken.
Ja.
En alleen samen komen we verder.
En geef je ze dan ook mee van, hè, want in samenwerken, hè, soms doet de een dingen waar de ander last van heeft. Hè, of daar heb je een vervelend gevoel over. Of hè, dat kan van jou zijn naar een ander of van een ander naar jou. Hoe ga je dan met dat soort situaties om? Hoe spreek je dat aan de voorkant misschien uit van...
Hoe ik gebakken ben.
Ja, hoe je gebakken bent. Hoe je, of wat je spelregels zijn in die zin. Hè?
Ja.
Het spel wat ik dan samenwerken noem.
Ja. Nou, wat mij daarin wel heel erg geholpen heeft, dat zijn twee... dat was nog bij Skal, daar hebben we toen een Berkman-profiel ook opgesteld.
Ja.
En dat is in wezen van wat is je leidinggevende voorkeurstijl. Maar ook de TA-academie heeft toen enorm geholpen, transactionele analyse, heeft enorm geholpen om bij drama weg te blijven.
Ja.
En in Rotterdam hebben we de Profile Dynamics profielen toen met elkaar gedaan als MT. En dat heeft mij ook weer heel veel inzicht gegeven in van wat zijn mijn individuele behoeften.
Ja.
Dus je probeert eigenlijk zo snel mogelijk iemand echt te leren kennen. En dan kom ik ook weer terug op zonder relatie geen prestatie. Maar iemand echt te leren kennen van hoe ben je gebakken? Waar zitten je allergieën? Waar zit je natuurlijke gedrag en je natuurlijke voorkeurstijlen? En probeer daar zo goed mogelijk in gedrag, hè, dus in communicatie op aan te sluiten.
Ja.
Ja. zonder natuurlijk de rationaliteit van de inhoud te verliezen. Ja. He, dus daarin wel inhoud en proces en vorm in dramaturgische zin zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ja,
ja, mooi. Ja, ja. Ja, hoor, ik hoor je vertellen van dat het dus niet alleen inhoud leidend laten zijn, want dat eigenlijk zeg je dat volgens mij ook. Wat je wel nog wel eens langs ziet komen. Hè? We zijn alleen maar met de inhoud bezig en we hebben niet het gesprek over waar zit de energie op. Hoe past het met de maatschappelijke ambitie? Hoe past het met wat je zelf zegt, met je eigen allergieën, valkuilen, maar ook je eigen krachten? Dus ik hoor je dan zeggen van dat zijn allemaal momenten in mijn carrière geweest waar ik dat soort dingen heb mogen oppikken. Om daarin te leren hoe ik daar het goede gesprek met mijn mensen, met elkaar en de mensen ook met jou.
Ja. Ja, en wat mij daar ook enorm in geholpen heeft, is het op een gegeven moment, dat zal ook ongetwijfeld de leeftijd dan zijn, maar en toch ook een aantal keren je neus stoten. Hè? Want ik bedoel, je leert meer van je fouten dan van alles wat goed gaat. Ja. Maar kijk, je zit eigenlijk altijd met paradoxen. Hè? Van, om de wereld te begrijpen, moet je hem veranderen. Of moet je hem kennen. En om de wereld te kennen, moet je hem veranderen. En dat is zo'n paradox. Want hoe je ook studeert en hoe lang je ook studeert, je zult de wereld nooit integraal helemaal kunnen kennen. Daar zijn wij mensen gewoon. Ja, daar hebben wij aan één leven niet genoeg voor, zeg maar. Nou ja, we zijn ongelooflijk knap met elkaar, maar we moeten ook accepteren dat hoe briljant je ook bent, of je nou wetenschapper bent of door de wol en de praktijk gepokt en gemazelde, dat maakt niet uit. Ik bedoel, de wereld is zo complex en mensen zitten zelf ook zo complex in elkaar, dat het leren omgaan met die paradox, dat vind ik. Ja, zelf altijd wel de hele grote uitdaging. Ja. Ja.
En ik vind het wel een boeiende wat je vertelt. Ik vertaal het dan als, je kan studeren wat je wil. Maar, en je leert de wereld sowieso pas beter kennen als je aan de slag gaat. Als je met mensen met je poot in de klei staat. En bij zo'n techniekcollege of op een andere plek dingen constateert. Van dit is hoe het nu is. En wat willen we met elkaar? Wat is de ambitie, wat is de intentie?
Ja.
En zeg je dan ook met zoveel woorden dat je door met de poot in de klei te staan, vragen te stellen, wat je eerder ook zei, en ook mijn uitgangspunten transparant te delen van dit zijn mijn principes of dit is hoe ik erin zit, hoe ik er naartoe wil werken, dat je daardoor wel met elkaar de wereld in ieder geval beter leert kennen?
Zeker.
Niet volledig, maar.
Ja, nee, volledig zal ik nooit pretenderen. Je leert hem een stukje beter kennen. Ik heb in het leidinggeven in het onderwijs gemerkt dat je brengt jezelf helemaal mee, met je lek en je gebrek. En dan gaat het echt over voorleven, voordoen en gezamenlijke learning by doing. Ja. En dat vanuit een open, sociaal veilige sfeer, waarin iedereen zijn zegje mag doen wat op dat moment relevant is. En vanuit ieder zijn verantwoordelijkheid. En als je daar met elkaar goed chocola van weet te maken, dan krijg je hele lekkere repen.
Ja, dan is de kans groot dat je goede repen gaat produceren.
Dan moet je daar als leidinggevende op durven vertrouwen.
Ja.
En natuurlijk, het gaat met vallen en opstaan. Maar toen vorig jaar de onderwijsinspectie constateerde dat de kwaliteitscultuur, dat we dat met elkaar, dat we daar een goed voor kregen bij Techniek College Rotterdam. Dat was echt een team effort en een teamprestatie van heel hard werken, dag in dag uit.
Ja.
Maar dat voelt als een enorme bekroning op ons werk als MT.
Ja. Ja.
Goed is inderdaad echt wel uitzonderlijk goed. Dat wordt ook niet snel gegeven.
Ja.
Het inspectiekader is hetzelfde. En dit ging dus specifiek over kwaliteitscultuur.
Ja, en ik kan me bij die basisschool ook nog herinneren dat op een moment de onderwijsinspectie langskwam en zei, ja, we kunnen de gebruikelijke inspectie doen, maar waarom zou je niet voor goed gaan? Want jullie hebben een aantal aspecten in je manier van werken die lijken goed te scoren.
Ja.
Dus dat er ook een gesprek met ouders is geweest door die inspecteurs. Het ging over een heel ander Het ging vooral ook over reflectie en ontwikkeling borgen in de organisatie.
Ja.
Maar dat is dan eigenlijk hetzelfde. Voor een ROC geldt dat hetzelfde. Nou, dan heb je denk ik wel in 5 jaar iets bewerkstelligd.
Want met elkaar, hè? Met het MT.
Met elkaar uiteraard.
Ja. Ja.
Dat doe je niet alleen.
Nee.
Dat kun je niet alleen doen.
Nee.
Maar goed, ik vermoed dat op het moment dat je daar aantrad, dat het niet op dat niveau was.
Toen zat het niet op dat niveau. Ja. En, maar nogmaals, het is echt een team effort geweest. Ik heb ook hele fijne adjunct-directeuren in mijn team gehad. En, en ook de MT-leden, de teamleiders van de onderwijsteams, hebben daar allemaal keihard aan gewerkt. Ja,
ja, dat is het mooie, dat je daar... Je bouwt echt een lerende cultuur met elkaar.
Exact.
Ja.
Ja.
En dat doe je niet alleen. Je hebt er als leider wel een rol in om dat op gang te brengen.
Ja, maar je moet
als
leidinggevende moet je dus ook dan... Kijk, ik zeg ook wel eens van leren is niet altijd zo leuk. En waarom is dat niet leuk? Je moet namelijk heel eerlijk naar jezelf zijn. En je hoort dus ook van anderen wat je nog anders kunt doen of beter kunt doen. Maar zolang je daarvoor open wil staan... dan zit je als leidinggevende, denk ik, in het onderwijs op je goede plek. Maar op het moment dat je gaat frustreren... of dat je daar geen lol en plezier meer uithaalt... dan moet je volgens mij achter je hoofd krabben van... joh, zit je dan als leidinggevende in het onderwijs wel op je plek? Ja. Want nogmaals, je brengt in het onderwijs jezelf helemaal mee.
Ja. Geldt dat alleen voor het onderwijs... of geldt het misschien voor elke leidinggevende positie waar je aantreedt... dat je de facto altijd jezelf meeneemt?
Ik vind het leidinggeven in het onderwijs... vind ik in die zin toch wel een tak van sport apart. En waarom? Ja. Je hebt een maatschappelijke opdracht. Je hebt na heel veel... je bent er voor studenten.
Ja.
Maar studenten zijn geen klanten.
Ja.
Er worden hier geen diploma's verkocht. Ja. En studenten zitten niet alleen in de driehoek met hun ouders, verzorgers en school, maar ook nog met bedrijven en school.
Ja, omdat dus je daar samenwerkingen mee hebt.
Ja, ja. Dus je zit met een dubbele driehoeksrelatie om dat dan met elkaar voor elkaar te krijgen. Dus ook vandaar natuurlijk dat we zeggen van it takes a village to raise a child. Hè? Ja. En onderwijs is dus ook, tenminste dat goed onderwijs, is waarin iedere student, individuele student, met zijn eigen behoeften, met zijn eigen ontwikkeling, zich gezien voelt en gezien wordt en ook met net even de goede feedforward wordt voorzien om zijn ontwikkeling door te kunnen maken. En dat in een bepaalde periode die dan leidt tot een volwaardig diploma of een set aan certificaten. Maar ervoor zorgen als leidinggevende dat je dat met docenten doet, die iedere dag weer, dat zijn er het hele jaar door, met bezieling hun werk doen en met oog en liefde voor die student, die ook vaak nog in een adolescentiefase van zijn leven zit en heel erg zoekende is, waarbij de hormonen door het lijf gieren.
En dus ook af en toe hoekig gedrag of wat dan ook.
Ja, dat hoort er allemaal bij. Ja. Dat hoort er allemaal bij. En dat moet je dus ook kunnen handelen. Ja. Dus ik vind het ook heel erg fijn om met docenten te werken die zelf ook gegroeid zijn aan het leven. Ja. En die ook hun frustraties en teleurstellingen hebben gehad. En daar een plekje voor hebben gevonden.
En daar al dan niet mee betaald hebben om de grijze haren te krijgen.
Exact,
dat is een mooi woord.
Ja. We zijn ook mensen onder elkaar. Ja.
Ja. Ja, dus dan hoor ik je ook zeggen van onderwijs niet alleen maar inhoud, overdragen en een papiertje.
Dat is de blauwe kant.
Afgeven aan het eind van de rit.
Ja, dat is de blauwe systeemkundige kant van het onderwijs. Het moet ook goed georganiseerd zijn. Studentenadministratie en roosteren moet gewoon allemaal goed georganiseerd zijn. Financiën moeten op orde zijn. Ja. Dus dat is de blauwe kant van het onderwijs. Die systeemkundige kant, die hebben we ook gewoon nodig. Ja. Gebouwen moeten op tijd open en weer dicht. Maar naast die blauwe kant zijn er ook andere kleuren. Echt heel, heel erg noodzakelijk. Ja. Om die mooie kwaliteit in de bezieling neer te zetten.
Ja. En wat ik je hoor vertellen is dat je dus ook bewust bezig bent met... er zit dan voor mij de gedragskant in. Hè? Dus je hebt enerzijds de inhoudelijke kant van... er moet een stukje inhoud in dat onderwijs... dat heb je in het programma zitten, om het zo te zeggen. Ik hoor je ook vertellen van... het gaat ook over als ik het in mijn woorden voor, over een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van een student.
Ja.
als meer aan de menskant.
Ja.
Als ik het goed begrijp.
Ja, eigenlijk in een drievoudige kwalificatie. Hè. Dus aan de ene kant kwalificatie, hè, het opleiden tot beginnend beroepsbeoefenaar. Maar er zit natuurlijk ook inderdaad personalisatie. Hè. Wie ben ik als persoon? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Wat kan ik wel en niet? En socialisatie. Hoe werk ik samen? Ja. Dus die drievoudige ontwikkeling, die zit echt in het onderwijs.
Wat me erg aanspreekt in het verhaal wat je vertelt, is die driehoek van inhoud, persoonlijke ontwikkeling en socialisatie. En ik heb daar zelf ook een leuke ervaring mee gehad, in de zin dat ik via een vriend op een middelbare school bij een reis naar Verdun betrokken ben geraakt. Dat heb ik nu voor 2 keer gedaan. En de eerste keer was daar iemand die dat ooit had opgezet. Die is inmiddels met pensioen, maar die deed daar ook uitspraken. Ik ga ze hier niet via de microfoon herhalen over het vrouwelijke geslacht. Waarvan ik denk, dat kan gewoon echt niet meer in deze tijd. En wat ik heel leuk vind, is om te zien dat we daar dus ook samen het beeld krijgen. Maar we kunnen de inhoud van die slagvelden heel erg overdragen. En het gaat veel meer over de socialisatie, over in zo'n busje met 7-8 leerlingen. De vraag van hoe doe je dat? Hè? Dat is, we hadden dit jaar een hele drukke groep. Je bezoekt begraafplaatsen. En dan wil je dat ze wat respect tonen. Maar het gaat er dus ook over, leg je voldoende uit wat het term respect betekent. En daar hebben we dus met die vriend hebben we dus ook zitten reflecteren. Oh, dat is hier niet helemaal gelukt. Want ze hebben toch TikTok-filmpjes zitten maken op zo'n begraafplaats. Het leuke is om te zien dat het dan lukt door ook naar je eigen gedrag te kijken. Wat hebben we dan beter uit te leggen of beter te duiden? Dat het gaandeweg in die paar dagen dus ook lukte om ze daar iets in mee te geven.
Ja, mooi.
En dat vind ik mooi in jouw verhaal.
Fijn om te horen.
Ja.
Ja.
En wat is voor jou, je vertelde net even in het voorgesprek iets over wat jou raakt op het moment dat het jou hier lukt om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Waar word jij blij van als mens, Hendrik?
Ik word blij als ik mensen zie groeien, als individu, maar ook met elkaar. En natuurlijk word ik blij als er hele mooie inhoudelijke resultaten worden neergezet. Ja, dat geeft mij heel veel voldoening in mijn werk.
Ja.
Ik moet er soms wel meer geduld voor doen dan mij misschien van nature gegeven is.
Ja.
Maar ik doe graag dat geduld omdat ik geloof heb in de kracht van mijn mensen.
Ja.
En dat ze dat kunnen. En daarom vind ik die open sfeer ontzettend belangrijk.
Ja.
Zodat je inderdaad in de gelegenheid wordt gesteld om even wat feed-forward of instructies of aanwijzingen te kunnen geven.
Ja. Ja.
En dat voorleven, voordoen, dat vind ik daarom dus ook heel erg belangrijk.
Ja.
Omdat mensen mij dan ook weer kunnen aanspreken als ik zelf blinde vlekken zou hebben.
Ja.
Ja.
En ze mogen jou dus ook aanspreken als jij iets doet waar ze last van hebben of wat ze een ongemakkelijk gevoel van krijgen. Dan wil je ook dat ze je aanspreken.
Ja, ja, en dat doen ze gelukkig ook.
Ja.
En dan kan ik daar ook rekening mee houden. En kijk, want ik zeg dan ook altijd van je kunt niet ruiken wat de beleving is van een ander. Hè? Dus het is juist fijn als mensen zich uitspreken daarover.
Ja.
Want dan kun je er iets mee.
Ja.
Je kunt er in ieder geval met elkaar over hebben.
Ja.
En ik schrijf bijvoorbeeld 1 keer in de 2 weken schrijf ik een blog voor het hele personeel.
Ja.
En ik heb al een keer een gesprek gehad met iemand die vond dat ik daar acuut mee moest stoppen. Want ze had daarin dingen gelezen daar had ze een heel ander wereldbeeld van.
Ja.
Nou, en dan nodig ik graag zo iemand uit om daar het gesprek over aan te gaan. En dat was dus ook weer een heel goed gesprek.
Ja.
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 Zijn er nog andere kantelmomenten of inzichten? Dat vind ik nog wel leuk om te vertellen die ik in het leiderschap heb opgedaan. Hè? En ook, in die zin ook even kijken of je voor de luisteraar nog iets kan meegeven.
Ja, kijk.
Of een hilarische anekdote of zo.
Ja, nou, of die hilarisch is, weet ik niet. Maar het is wel een voorval wat me toch altijd nog wel weer bijgebleven is. Ik was toen net directeur in Zeeland.
Ja.
En ik weet nog dat we werden gebeld door een vader van een student. En die was echt ongelooflijk boos. Want een van de docenten had iets gedaan wat niet door de beugel kon.
Ja.
En dat was ook terecht dat die vader belde. Ik zeg, dan moeten we gewoon zo snel mogelijk met z'n drie om de tafel.
Ja.
En het mooie was dat dat gesprek vond in het dialect plaats. Het was echt een voorval waarvan je nu 10 jaar na dato zou zeggen, ja, dit is echt grensoverschrijdend gedrag. Ja. En misschien had de docent wel geschorst moeten worden. Ja. Maar omdat het op dat moment zo goed werd uitgesproken en zowel de vader als de student tevreden waren met het excuus van de docent en met de afspraken die gemaakt werden, hebben we dat verder niet onnodig laten escaleren. Ja. En toen ik wegging, toen heb ik dat verhaal verteld aan het bestuur. En toen zeiden ze, ja, maar joh, dat had je toch moeten delen met ons. En ik realiseer me ook hoe graag we ook altijd alles willen voorkomen en risico's willen beheersen. Wij werken hier in een organisatie, daar werken mensen met elkaar samen. Afhankelijk van de kwaliteit van de relatie kun je dan risico's voorkomen, zeg maar, blinde vlekken met elkaar voorkomen. Maar je kunt je voorstellen, dat laat zich niet in een systeem douwen, zoiets.
Volledig, ook in de best samenwerkende teams vallen wel eens paden.
Ja. Dus ik vind, ik zou bijna zeggen, de 7x70 regel, hè, 7x70 maal elkaar vergeven, vind ik misschien nog wel de allerbelangrijkste spelregel in het onderwijs. Ja. Accepteer.
Kun je die uitleggen? 7x70?
Ja, op een gegeven moment wordt Jezus bevraagd van hoe vaak moeten we elkaar vergeven? En dan geeft hij als antwoord 7x70. En dat is niet omdat het dan 490 keer in je leven zou zijn. Nee, oneindig vaak moeten we elkaar vergeven. En hoe beter je jezelf kent, des te meer je ten dienste kunt staan van een ander. En dat is in het onderwijs essentieel. Je werkt met mensen samen, met studenten samen, die zijn aan jouw zorg toevertrouwd voor een jaar, 2 jaar, misschien 4 jaar als je een niveau 4 opleiding hebt. Ze veranderen. Hè? Vaak wordt ook gezegd, onderwijs maakt verschil. Ja, ja. Want we zijn namelijk aan het ontwikkelen. We zijn aan het ontwikkelen met elkaar. En net zoals dat iedereen de opdracht heeft om zichzelf goed te leren kennen en uit te proberen, kun je dus ook voorstellen dat ja, voor die situaties dat het even te hard schuurt of knettert, dat je daarna weer kunt zeggen met elkaar van oké, dat was niet goed, dat gedrag was niet gewenst, maar zand erover en nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Nou, en ik hoop dat we met elkaar die houding van vergevingsgezinde houding, dat we die met elkaar kunnen blijven cultiveren. Want dat is denk ik in deze tijd heel erg nodig.
Ja, nou, ik vind het mooi dat je het goed in het voert. Dat is inderdaad wat ik ook ervaren heb. Hè. Ik heb zelf ook een boek geschreven over de ervaring die ik in het samenwerken heb opgedaan. En eentje daarvan is, hè, als je een fout hebt gemaakt, geef hem toe, bied excuses aan en dan stel hem zo goed als je kan.
Exact.
Los van of je sommige dingen kun je niet herstellen, want het is nou helemaal gebeurd. Dan kan je in ieder geval excuses aanbieden en bespreken hoe gaan we dat de volgende keer anders doen.
Ja,
hoe
kijkt dat dan? En er zijn ook situaties dat je moet zeggen van het is niet gelukt, het heeft niet gewerkt. We gaan nu toch uit elkaar. Ja. En ook dat moeten we niet als beschamend ervaren of als falen ervaren. Ja. Want soms lukt het niet in dit leven.
Ja, dat is een mooie. Dus dat gesprek ga je ook niet. Ik kan me nog herinneren inderdaad, dat ik de directeur van die basisschool die ik aanhaalde ook bevraagd heb van nee, hoe doe je dat dan? En die zei ook van ja, ik haal leerkrachten binnen met het idee dat ze op de selectie van dat ze mee kunnen in dat leerproces en die ontwikkeling. En ze zei ook ja, en soms heb ik dus ook het moeilijke gesprek dat ik na een half jaar constateer van ja, dit is toch niet wat er van geworden is, wat we allebei dachten. En dus gaan we ook afscheid van elkaar nemen. Ja. Dat moeilijke gesprek hoort je dus ook. Zeg maar, ja, dat heb je ook aan te gaan.
Ja, maar als je dan dat gesprek zodanig kunt doen dat je feed forward geeft, waar die ander weer mee verder kan in zijn leven, dan moet je er ook op vertrouwen dat het goed is.
Ja. Ja. Mooi. En in het voorgesprek zei je net ook iets over hè, dat je. Hij had in het interview aan van, ik heb voor deze grijze haren die ik heb, daar heb ik voor betaald.
Ja.
Hoe zit je hier nu op deze plek als Hendrik. Had je bij wijze van spreken 10 jaar geleden deze plek op dezelfde manier kunnen doen?
Nee, dat had ik absoluut niet gekund. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik ben ook heel dankbaar voor alle momenten in mijn leven waarin ik zelf ben gegroeid aan het leven, om het maar zo te zeggen. Want juist door die ervaringen en ook en soms positief en soms negatief, hè. Maar juist door die ervaringen ben ik beter nu in staat om het wereldbeeld te koppelen aan mijn eigen persoonlijke beleving en ervaring.
Ja.
Waardoor verwachtingen over en weer veel realistischer zijn.
Ja.
En ik heb ook wel geleerd, waarom willen ze zijn weg? Want zonder wil ben ik weg.
Ja. Ja.
Dat zo zit
dat is mooi. Hè? Dat is ook waar je ergens aan het begin vertelde van wat je bij het Techniek College, bij het college van het bestuur de vraag stelde van wat gaan we doen?
Ja, wat is onze gezamenlijke ambitie? En is jullie ambitie dan ook mijn ambitie? Ja. En houden we elkaars hand vast op het moment dat het spannend wordt? Ja.
We komen tot een afronding. Is er iets wat jij vanuit je leiderschap, leidinggevende ervaring in het onderwijs, zegt, nou, dat zou ik mee willen geven, of dat zou ik, dat is mijn ervaring voor andere leidinggevenden, misschien ook in andere sectoren?
Vanuit de rol van directeur ben je natuurlijk vooral met de hoe-vraag bezig. Hè? Hoe krijg je het goede en gewenste resultaat binnen een bepaalde periode voor elkaar?
Ja.
Dat kan soms heel erg doelrationeel, systeemkundig en procesmatig werken worden. Ja. Maar daarin balans houden met elkaar voor dat iedereen echt op de goede wijze betrokken is en blijft. En ook de goede communicatie daarover verzorgen. Ook als dat soms niet makkelijk is.
Ja.
Dat is dus die balans tussen systeem, de harde kant en de zachte kant. En dat is, daar is geen formule voor.
Ja.
Dus daarvan zou ik vooral willen meegeven. Er is ook nog altijd zoiets als de logica van het gevoel. Hè, Arnold Cornelis heeft daar een heel dik boek over geschreven. Durf ook daarin op je gevoel als directeur of als bestuurder te vertrouwen.
Ja.
En dat is jouw gevoel en dat zijn jouw inzichten voor dat moment. Maar durf erop te vertrouwen dat als het aan drie kanten positief is. Hè, dus het is goed voor de organisatie, het is goed voor de medewerker en het is goed voor de collega's. Ja. Dat je dan die beslissing neemt, hoe moeilijk die soms ook is.
Ja. Mooi. Dat is een mooie afsluiting, denk ik. Dankjewel, Hendrik.
Graag gedaan.
Ik vond het een boeiend gesprek.
Dankjewel.
Boeiend, hè, wat Hendrik vertelt over dat je als leider niet alleen aandacht moet geven aan inhoud en prestatie, maar vooral ook aan persoonlijke ontwikkeling en socialisatie. Ik hoop dat hij je geïnspireerd heeft om als leidinggevende met je eigen gedrag aan de slag te gaan. Ben jij leidinggevende en wil je meer weten over hoe je met je eigen gedrag aan de slag kan gaan? Boek dan een regiegesprek met mij. In 30 minuten bespreken we wat je behoeften en ambities zijn, tegen welke blokkades je aanloopt in je leiderschap, en ik geef je inzicht in hoe je die blokkades kunt overwinnen. Boek je regiegesprek nu op www.samenwerkingsversneller.nl/regiegesprek. Wil je meer interviews beluisteren met leiders die buiten het gebaande pad gaan? Zorg dan dat je op de mailinglijst komt via www.humanskillspodcast.nl. Dan krijg je bericht zodra de volgende aflevering klaarstaat. Tot dan, leid intens.